Het verhaal gaat dan over interacties. De vorige keer hebben we het gehad over involvement. En dat is de manier waarop je van jezelf naar een omgeving toe contact maakt. En daar zit een soort parallel in die dan lijkt op de manier waarop vanuit het niets atomen kunnen ontstaan, die dan samenhang kunnen vinden in de vorm van moleculen, die dan daardoor ook samenhang kunnen vinden in de vorm van de materie. In onze beleving is dat natuurlijk iets anders. En daar gebruik ik dan die metafoor van de overgang van baby, afhankelijkheid, naar een kind. Spelende wijs zelfstandig zijn. Naar een puber. Die in interactie leert grenzen te stellen en te verstellen en te herstellen. Naar een volwassene toe. Die dan, als het goed is, soeverein is. Samen met anderen eigen leven kan bepalen. En die vier aspecten van het naar buiten toe kunnen uiten van wat je bent, is als het ware een systeemgrensovergang waar je van binnen naar buiten gaat, maar in het verhaal van uiting of betrokkenheid of involvement, daar heb je alleen nog maar te maken met wat je van de kern van je eigen zijn presenteert naar de rand van je eigen zijn, daar waar je contact maakt met de omgeving. Laten we daar even nog bij halen dat daarvoor ging het verhaal over vrije keuze. En dat is hoe dan in ons, zonder dat dat nog naar buiten gebracht wordt, er zeg een tegenhanger is van dat horizontale proces van betrokkenheid of involvement. En de tegenhanger ligt in het verticale proces van het uitwerken of het activeren van vrije keuze. Dat is dan het verhaal dat vrije keuze gebeurt dan in de pijnappelklier, in dat lichtveld. Gaat dan naar die hypofyse toe, waar het elektromagnetische relaties van de systeemgrens bepaalt met neuronen en hormonen. Daar vandaan gaat het dan door naar de klimaatregeling van de bijklieren. En daarmee wordt dan het hele interne klimaat van het lichaam bepaald. En op het vierde niveau reageren de lichaamscellen daarop, doordat ze sneller of langzamer meer of minder actief worden of groeien. Die vier aspecten die komen natuurlijk samen. Dus je hebt in de vrije keuze van hoofd naar hart naar hara naar heilig been. Vier etages of vier niveaus waarin we die vrije keuze beleven. En de uiting daarvan naar buiten toe in het verhaal van betrokkenheid of involvement, die heeft ook vier stadia. Het zegt van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. De opgroei naar de sociale omgeving toe. Dus dat houdt in dat je over die vier etages met vier niveaus van uitbreiding, 4x4, al 12, 16 verschillende manieren hebt om dat te kunnen doen. Die 16 verschillende manieren zijn beschreven in de Zodiac. Maar vier van de vier zijn transformaties in zichzelf, waarbij je er dus maar 12 overhoudt. In de beschrijving zoals je die dan zou geven. Dus in de formulering van de Zodiac hebben we als het ware die eigen beleving van de manier waarop we omgaan met de omgeving al in beeld. Maar waar we dan nu met het volgende deel van het verhaal aan toekomen, dat is dan de derde etappe van de beschrijving. Daar hebben we te maken met de interactie. En die interactie is waar de systeemgrens heel expliciet aan bod komt. Om het even in een parallel te trekken. Wanneer ik het heb over de relatie tussen baby en kind en puber en volwassene, dan zitten daar wat in de systeemtheorie heet vier orden van systemen in. Ja, dus een baby is in feite een afhankelijkheidssysteem, een toestand. Bij het kind zie je dat er een zelfstandigheid ontstaat en een eigen dynamiek, een proces. Bij de puber zie je dat daar een interactie met de omgeving ontstaat. Dat is dus waar dat derde verhaal ook over gaat, die interactie met de omgeving. En daar gaat het ineens over een transformatie. En daarna is het pas mogelijk om naar het vierde niveau te komen, van de integratie in en met de omgeving. eerste ordesysteem is echt de toestand zoals die je dan beleeft. Dat is de baby die gewoon een werkelijkheid ervaart zoals dat zou zijn. Een klassieke wetenschap die beschouwde op die manier de wereld ook. Van het is zo en daarmee is het klaar. En die had, zeg een beetje wat de kerken ook deden. De stelling van nou, de one size fits all. Dit model is universeel geldig en daar moet je het maar mee doen. Zeg een babyniveau van bewustzijn. Daarna kwam de realisatie in de wetenschap dat dat niet klopte, dat er een bepaalde begrenzing is aan wat we kunnen waarnemen. In de formulering van Einstein was dat dan de lichtgrens, dat we kunnen in feite alleen maar waarnemen tot aan de lichtgrens en niet verder. Dus dat houdt ineens dat er een hoepel om onze werkelijkheid zit, die is begrensd en dus alleen maar relatief. En dat is waar de relativiteitstheorie dan over gaat. Dus dat tweede orde systeem van die processen is altijd in relatie met iets anders. Dat staat niet meer op zichzelf, dat is niet universeel. Dat is ineens relatief, je vergelijkt dat met iets anders. Het derde orde systeem, dat is waar je in de wetenschap dan te maken krijgt met die kwantumsprong. Dat je in feite van één systeem naar een ander kunt gaan. Voor de kwantumtheorie was het meer specifiek dat je van één omloopbaan naar een andere kon gaan in een atoom. Meer precies geformuleerd was dat je van de ene golf naar de andere golf in de golftrein gaat, zoals Einstein die beschreef. Welke formulering je ook hebt, je gaat van de ene kant naar de andere kant van een knooppunt waar het systeem gekoppeld is aan de omgeving. Dus je gaat de systeemgrens over. Wat je in de puberteit dan ook leert via de seksualiteit, dat je niet jezelf bent, maar dat je in feite de helft van het verhaal bent waar een partner de andere helft van het verhaal heeft. En dat je alleen samen van twee keer mono naar stereo kunt gaan en dat je als man en vrouw ineens bij dat principe van de mensheid kan komen. En in de wetenschapontwikkeling is dat waar het een beetje vastgelopen is. En de volgende stap van ja, maar wat doe je dan aan de andere kant van die systeemgrens? Wat doe je wanneer je de puberteit voorbij bent? En wat ga je dan doen wanneer je als jongetje en meisje kinderen hebt? En dat is dat je dus ineens ziet dat alles wat er gebeurt een spiegeling is van wat je zelf doet. En dat op dat vierde niveau alles met alles verbonden is. Maar dat jouw keuzen daarin volledig bepaald zijn voor wat er gebeurt. Dus de kwantumsprong, of jij die wel of niet neemt, of je aan jouw kant blijft of aan de andere kant gaat staan, of de keuze maakt om niet te kiezen, dat bepaalt hoe jouw relatie met je omgeving dan wordt. En dat zie je dan ook in de sociale relaties, van mensen vallen elke keer terug op wat ze al weten. Klassieke wetenschap die doet dat ook veel, en de onwetenschappers die doen dat heel erg sterk. Wetenschappelijke onderzoekers die gaan juist naar de andere kant. Die kijken naar wat weet ik nog niet. Kan ik daar op een of andere manier bij? Kan ik daar op een of andere manier begrip van opdoen? Die raken daar soms ook het contact kwijt met zeg, hun achterban, de andere wetenschappers. Om de simpele reden dat ze dingen waarnemen die de anderen nog niet kennen. En woorden moeten gebruiken die de anderen ook nog niet kennen. Dus in die vierde fase heb je te maken met het deel zijn van het geheel. Maar ook het besef dat het geheel, het universum, het tegendeel is van jezelf. Je hebt als het ware geleerd van de puberteit dat jongetje en meisje samen mensheid is. Maar dat gaat ineens verder. Je ontdekt dat jij speler bent in het hele spel van de schepping. En je bent daarmee schepper in de schepping geworden. Dus dat heb ik even nodig als een soort omgeving of een kader om dat verhaal van de interacties in te begrijpen. Want die interacties die staan dus in dat derde orde systeem op de rand van het systeem waar de systeemgrens gesteld, versteld of hersteld wordt of ontsteld is. En op de rand van het systeem heb je dus te maken met een transformatie tussen de ene toestand aan de ene kant van de grens en de andere toestand aan de andere kant van de grens. Dus wanneer het verhaal gaat over de interactie, dan moet je dat per definitie van twee kanten bekijken. Dus je hebt, hoe je het dan ook beschrijft, of hoe je het dan ook bekijkt, altijd maar de helft van het verhaal. En in het vierde gedeelte van het verhaal, waar het dan gaat over de schepper in de schepping, daar zie je pas dat de schepper in schepping dingen kan doen, omdat vrij letterlijk het universum buitenste binnengekeerd de essentie is en de basis is van de schepper, van het individu, van jou, van mij. Dus om dat vierde gedeelte van het verhaal te kunnen beschrijven, is het eerst nodig om dat derde gedeelte te kunnen plaatsen, waarmee het juist heel specifiek gaat over de bijstelling van de systeemgrens in de omgeving. Laat me die vier stappen nog eventjes parallel trekken in wat er in ons lichaam gebeurt. Want daar hebben we dan, zegt die babyfase van de klassieke werkelijkheid van de dingen zoals ze zijn, zegt de ruimtelijke beelden van de situatie, en wat dan bekend staat als de anatomie. De anatomie is het object of de toestand van wat we zijn. De tweede stap van de ontwikkeling, zegt die babyfase van het zelfstandig kunnen zijn van de processen die zich afspelen in de tijd, ervaren we in ons lichaam als de fysiologie. Maar meer precies is de fysiologie de communicatie tussen de cellen, maar die celcommunicatie komt uit de cel voort, dus in feite is dat de celcyclus nadat die binnenste buiten gekeerd is. Dus daar zien we op dat tweede niveau dat al die processen met elkaar gekoppeld zijn in de fysiologie. Op het derde niveau zien we in het lichaam dat al die fysiologische processen niet alleen gekoppeld zijn, maar dat ze ook als een soort versnellingsbak tegen elkaar kunnen uitwisselen. En dat heeft ermee te maken dat die celcyclus die deelt zichzelf binnenste buiten en wordt een Möbiuslus in die celcommunicatie. Maar die Möbiuslus die is altijd gekoppeld in dat kernpunt, dat regulatiepunt. En dat is wat we in het lichaam dan zien.
Dat is maar heel even, toch?
Ja, maar heel vaak en heel even. En heel, op heel veel plaatsen. Ja, de celdeling. Dus dat moment van de celdeling. Dat unieke, momentane, hele kleine moment waar jij het over hebt. Dat waar die cel zich als het ware spiegelt en van één cel ineens twee cellen wordt.
Dat ja, op het moment dat even zo'n amoebuslus is.
Exact.
Dat is zo, heel kort.
Ja, ja. Dat moment waarin dat ontstaat is heel kort. Maar dat gaat wel eeuwig door. Want dat moment is waar die interne celcyclus zich omdraait en die Möbiuslus vormt. En ook dat knooppunt is van de Möbiuslus. Dus als je dat als een plaatje bekijkt, die ene cel is ineens twee cellen geworden. Het contact tussen die twee cellen aan de buitenkant is ineens die feedforward en die feedbacklus. En die is als het ware de tegenhanger van het contactpunt tussen die twee cellen in de buitenwereld. En dat contactpunt tussen die twee cellen aan de buitenwereld, oftewel dat kruispunt van die Möbiuslus waarmee die twee cellen dynamisch zijn verbonden, dat is de continuïteit van dat minuscule, minimale moment waar jij het net over had, dat die cel zich weerkaatst op die faseruimte. Dus al die feedforward en feedbacklussen die uit die splitsing ontstaan zijn, die gaan dan door. En die vormen samen een integraal netwerk. En dat noem ik dan de System Stability Singularity Set. En dat al die minimale punten waar je het net over had, die zijn het kernpunt van die Möbiuslus, waar die cirkel een 8 geworden is. Precies dat kruispunt van die 8. Dat is ook waar de relativiteitstheorie over gaat. In feite is dat de tegenhanger van de kruising van de ene golf van een lichtstraal naar de volgende golf van een lichtstraal. En al die punten die zijn verbonden. En wanneer we het dan hebben over de interacties in het lichaam, dan is het in de samenhang van die punten als een enorm groot netwerk, dat System Singularity Stability Set. Dat hele netwerk is dan de basis van wat we in het lichaam kennen als de systeemregulatie. Dat is waar, zegt de sluizen, zich afspelen waarbij waarmee de hoeveelheid water in de rivier en de hoeveelheid water in het akkerveld gekoppeld worden. Daar kan water ingaan, daar kan water uitgaan. En dat is waar de acupunctuur ook mee werkt. Dus in het lichaam hebben we dan die anatomie op het structuurvlak, de fysiologie op dat procesvlak, de systeemregulatie op dat energievlak. En op het vierde vlak hebben we dan de informatie-integratie van het bewustzijn. Het verhaal van vandaag gaat dan heel specifiek over dat derde niveau, de interacties. En in de interacties zie je dus dat het te maken heeft met de manier waarop die vrije keuze op vier niveaus, met die involvement op vier niveaus, op vier manieren contact maakt naar de omgeving toe. En die vier vormen van contact met de omgeving, die zijn dus de kern van het verhaal van nu. En daarmee hebben we dus te maken met wat er gebeurt in zeg het punt van de kwantumsprong. In de natuurkunde heet dan de singulariteit. De wiskunde gebruikt dat begrip ook. De fysieke tegenhanger van de singulariteit heet dan een anomalie. En dat is waar het systeem en het tegendeel gekoppeld zijn. Dus in de interactie hebben we altijd te maken dat we net exact op de grens van het systeem zitten. En dat we op die systeemgrens te maken hebben met de twee kanten van het systeem, van de systeemgrens. Maar dat splitst zich in vieren om de simpele reden dat als je vanuit jouw kant kijkt, dan zie je dat achter jou staat jouw beleving van de interactie. En voor jou staat de onbekende kant van de interactie, namelijk de buitenwereld. Maar voor de buitenwereld heb je ook die twee kanten. En voor de buitenwereld is de andere kant juist waar die staat. En ben jij het onbekende gebied. Dus je ziet in die interactie.
Dat zijn allebei ook verschillend, ja.
Exact. Dus je ziet vier componenten die tegenover elkaar staan. Want je hebt jouw beeld van jouw beleving. Je hebt jouw beeld van dat wat er buiten je staat. De ander heeft de beleving van zichzelf. En de ander heeft de beleving van jou. En waar het in die interactie om gaat, is dat dat proces wat er in die celdeling aan bod komt, wanneer de materie zich oplost naar moleculen die verdampen, waarbij de atomen zich anders moeten gaan ordenen en binden en ontbinden, en dan teruggaan naar dat nulpunt waar je het zo even over had, daar vandaan kaatst dat dan terug. En zie je dat het vanuit dat nulpunt een nieuwe ordening geeft van de atomen. Daardoor ontstaat de nieuwe ordening van de moleculen. En daardoor ontstaat de nieuwe vorm van de dubbele cel. Dus wat we in de interactie met onze omgeving ervaren, is gebaseerd op dat principe van de cel die zich deelt. Maar het is hetzelfde principe als wat er gebeurt in een lichtstraal, waar de ene golf van de lichtstraal verbonden is met de andere golf van de lichtstraal. En het is handig om daar even een kanttekening bij te maken, dat in de beschrijving van Einstein wordt er altijd verwezen naar de golf van de lichtstraal. Dus hij kijkt wat er gebeurt tussen de knopen waar de elektrische sinusgolf en de magnetische sinusgolf elkaar kruisen in dat nulpunt. Dus Einstein die kijkt heel specifiek naar wat er buiten dat knooppunt zelf gebeurt. En hij heeft altijd met de hele golf te maken. Wanneer je van de relativiteitstheorie van Einstein overgaat naar de kwantumtheorie van Planck, dan zie je dat Planck die kijkt niet naar die golf, maar die kijkt alleen maar naar dat kruispunt. De kwantumsprong is wat gebeurt er wanneer het elektron van één omloopbaan naar een andere gaat. Of als je dat in de termen van de Broglie doet, dat in de ene omloopbaan dan heb je een golflengte van zeg 1. En in de volgende omloopbaan heeft dat elektron een golflengte van 2. Maar dat houdt ook in dat er tussen die 1 en die 2 een nulgebied is, omdat de golven van dat elektron zich uitkaatsen, uitwissen. Je hebt dan op 1 plus een half of 2 min een half, dan krijg je dat die golfbeweging van het elektron in een cancelling mode komt. Daar krijg je een onderdrukkingseffect. Dus in die beschrijving van die atoomtheorie hebben we een heel goed begrip van wat er in de interactie gebeurt. Maar dat beeld is niet compleet, omdat je daar dat gedeelte waar juist die interactie plaatsvindt, waar het een en het ander niet op elkaar gekoppeld zijn, dat is waar je niks ziet. Dat is dat gebied tussen de ene omloopbaan en de andere omloopbaan in dat atoommodel. Dus we hebben nu al een paar verschillende modellen bij elkaar om te kijken wat er gebeurt in onze interactie met de omgeving.
Ja, nogal die, wat, ja.
Ja. De reden dat we die verschillende modellen nodig hebben is dezelfde als dat er in een auto een linkerspiegel, zijspiegel is, een rechterzijspiegel is en een achteruitkijkspiegel midden in de auto. Omdat we geen ogen in onze nek hebben. Dus op het moment dat we naar die interactie gaan kijken, dan kunnen we niet zien wat zich daar afspeelt, om de simpele reden dat het zit aan de grens van ons vermogen. Heel letterlijk, heel exact. Het zit net waar de elektrische golf en de magnetische golf zich kruisen in dat nulpunt van de kwantumovergang. Dus dat is ook dat nulpunt waar de nulpunttheorie het altijd over heeft. Maar als je in dat nulpunt gaat kijken, dan zie je dat als die elektrische golf net iets sneller zou zijn dan de magnetische golf, of omgekeerd, dan is dat kruispunt niet meer door dat nulpunt, maar dat verschuift net iets heen en weer. Naar voor, naar achter, naar boven, naar onder, naar links, naar rechts. En die verschuiving vanuit dat nulpunt is dus heel bepalend voor de manier waarop die golven op elkaar aansluiten. En die golven samen een golftrein vormen. En dat bepaalt dus de samenhang van het hologram waar die golflijn een onderdeel van is. Dus in die interactie hebben we het probleem dat we dat nulpunt niet kunnen beschrijven, omdat alles daar naar nul gaat.
De snelheden die zijn namelijk, die je zegt dat er een elektron en een foton met een verschillende snelheid bij elkaar komen.
Het is de elektrische golf en de magnetische golf, die komen er bij elkaar. Die gaan allebei met de lichtsnelheid. Maar er is natuurlijk geen enkele reden waarom die niet in opstand van elkaar kunnen fluctueren. En dat houdt in dat nulpunt niet een vast punt is.
Als het constante snelheden zijn.
Exact. Dus de aanname van constante snelheden waar Einstein mee werkte, dat is al heel duidelijk dat dat niet klopt. Ja. Er zijn metingen gedaan dat licht met de snelheid van een bromfiets kan gaan. Dus de lichtsnelheid is helemaal niet constant. Dat ligt eraan wat voor een omgeving zich die elektromagnetische uitwisseling in afspeelt. Dus op die grensovergang van die interactie, dus als je probeert duidelijk te maken van die interactie, waar die interactie zich afspeelt, dan lukt dat eigenlijk niet. En dat is ook dat verhaal van Heisenberg. Heisenberg die zei van, nou, als je nou wilt bepalen waar dat punt is, waar de elektrische golf en die magnetische golf elkaar kruisen, dan kan je of de plaats bepalen. Hij zegt van, oké, daar kruisen ze elkaar. Of je kan de snelheid bepalen van die golven die zijn in beweging. Maar je kan ze niet allebei doen. De enige manier om die Heisenberg onzekerheid op te lossen, en dat is Walter Schemp ook in zijn werk, is dat je het van twee kanten gaat bekijken. Dus in de interactie tussen jou en je omgeving heb je altijd te maken met dat je het van jouw kant moet bekijken. De ander die bekijkt het vanaf de andere kant. Maar ja, daar hebben we een fundamenteel probleem. Want jij weet niet hoe de ander er tegenaan kijkt. Jij kan alleen maar op basis van involvement en op basis van jouw vrije keuze die daarachter staat, moduleren hoe jij jezelf presenteert naar de andere kant toe. Maar je weet niet wat de ander ziet. De ander die heeft precies hetzelfde probleem. Nee, dat kan helemaal niet. Ik kom zo meteen op wat er speelt. Dus jij weet niet wat die ander van jou ziet of weet. Die ander die heeft een beeld van jou, maar die weet niet wat er zich in jou afspeelt. Dus het enige wat je kan doen is dat wat jij communiceert naar de omgeving bijstellen zodat de ander op basis van wat jij als involvement als het ware aanbiedt aan de grens van jouw vermogen, aan de grens van jouw bestaan naar de ander toe, dat de ander op diezelfde manier vanaf de andere kant, vanuit de grens van het vermogen op de grens van het bestaan vanaf de ander, daar iets tegenover kan stellen van de andere kant. En dan moet je hopen dat het lukt om die twee presentaties van de ene kant en vanaf de andere kant op elkaar te laten aansluiten. Want dat is de hele essentie van de interactie, dat je pas een koppeling krijgt van de ene kant naar de andere kant op het moment dat de processen aan jouw kant en processen van de andere kant elkaar gaan spiegelen. Wat je dus zoekt als tegenhanger van dat verhaal van de celdeling die in dat nulpunt zich van één cel ineens splitst naar twee cellen toe. Hier zoek je dan het andere, dat je van twee belevingen als het ware wil uitkomen op één beleving, een gedeelde beleving. En in dat proces hebben we dus te maken met een overgang tussen de een en de andere, waar in feite hetzelfde gebeurt als in een lasersysteem. In een laser heb je dat er een flits ergens uitkomt en daar wordt dan een spiegel naast gezet. Daartegenover wordt aan de andere kant weer een spiegel gezet, zodat die flits die gaat zich dan spiegelen in die twee spiegels. En de bedoeling is dat die twee spiegels zo worden neergezet dat die flits in een staande golf kan uitkomen. Dus in de interactie met de omgeving probeer je dat wat jij presenteert en probeert de ander dat wat die presenteert, die spiegels zo neer te zetten dat die als het ware dat punt van die flits in het midden kunnen vinden. Dat je van de ene kant van de golf en de andere kant van de golf kan uitkijken waar zit dat nulpunt waarin jij en de ander één zijn. Maar, en daar komt het verhaal van de mystieke beleving erbij, en dat is ook het verhaal van de seksualiteit en orgasme. Op het moment dat in jouw lichaam de seksuele processen zich gaan plaatsen en in het lichaam van de andere de seksuele processen zich gaan plaatsen, en dan ontstaat er in dat midden een interferentieveld. Dus die hele interactie is bepaald door het principe van golfinterferenties in het midden. En dat is waar je dan probeert om uit te komen op een situatie zoals je die dan in dat laserapparaat hebt. Dat jij de spiegel zo kan bijstellen dat dat punt in het midden in beeld komt. En dat de ander dat de spiegel zo probeert bij te stellen dat het punt in het midden volledig in beeld komt. Maar dat werkt alleen maar als jullie allebei mikken op dat punt in het midden. Als je mikt op het punt van dus zoals het gereflecteerd wordt in de spiegel van de ander, dan is dat punt twee keer te ver weg van waar het was. Dus je zit er altijd twee keer naast in je beschrijving. Dus op het moment dat jij je spiegel bijstelt, dan zit je altijd twee keer te veel te bewegen. En dat is waar ik dan het model erbij haal van een slotbrug van een kasteel. In de communicatie tussen twee mensen is het alsof iedereen in zijn eigen kasteel zit. En elk kasteel heeft dan een slotbrug. Maar de enige manier om een communicatie te krijgen tussen de twee mensen is dat jij van jouw kant de slotbrug omlaag doet. Dat de ander vanaf de andere kant die slotbrug omlaag doet. En dan kan je van het ene kasteel doorlopen naar het andere kasteel. En pas als je dat hebt bereikt, dat de slotbrug aan de ene kant omlaag is en aan de andere kant omlaag is, dan kan je doorlopen en dan komt die verbondenheid waar jij het eerder over had. Dan pas. Maar om die verbondenheid te kunnen krijgen, moet je dus iets hebben wat te maken heeft met dat principe van die laserspiegels. Dus jouw slotbrug is vergelijkbaar met die laserspiegel aan jouw kant. En de slotbrug van de ander is vergelijkbaar met de spiegel in de laser aan de andere kant. Als jij je brug maar half omlaag doet, dan werkt het nog niet. Als jouw brug omhoog staat, dan werkt het zeker niet. Dus je hebt er altijd vier mogelijkheden in. Jij hebt jouw brug omhoog, de ander heeft de brug omhoog, dus geen contact, dus geen spiegeling, er kan geen eenheid ontstaan. Tweede optie. Jij hebt jouw brug omlaag, maar de ander heeft de brug nog omhoog. Dus jij kan wel doorlopen naar dat middelpunt van het contact. Maar ook al sta jij op dat mogelijke middelpunt van het contact, je kan geen contact maken, want die andere slotbrug die is er niet. Dus je kan op de rand van die brug gaan staan. Dus jij kan in jouw beleving tot aan dat kruispunt komen, hè, waar die vonk midden in die laserspiegelkooi staat. Maar aan de andere kant is er nog geen verbinding. Hetzelfde kan natuurlijk ook omgekeerd bestaan. Je hebt je brug nog omhoog. Je bent dan bezig met jezelf. Je kijkt vanuit je eigen beeld. En de ander die heeft de brug al omlaag. Dus die kan naar het middelpunt lopen. En die staat mogelijk al op dat middelpunt van de conversatie. Maar jij staat nog weggesperd achter jouw deur van jouw slotbrug. En pas als aan beide kanten die slotbrug omlaag komt. En dat is in feite ook wat het hele verhaal van orgasmeopbouw. Kom ik zo meteen op. Pas als allebei de slotbruggen omlaag staan. Dan kom je uit op de mogelijkheid dat je allebei elkaar kunt treffen. Daar waar die slotbruggen elkaar raken. Tegen elkaar aan. Laat me dat even vergelijken met het proces zoals we dat ervaren in de seksualiteit. Want dat is waar we die hele interactie tussen het ene en het andere heel expliciet beleven. In die ervaring van de seksualiteit zie je ook dat we exact hetzelfde doen als die cellen doen in die celdelingsprocessen. De cel die is eerst fysiek geordend en die heeft dan als het ware de celanatomie als zijn herkenningspunt voor ons. Daarna zie je dat er een celdelingsproces omgaat. De fysiologie van de cel die wordt ineens bepalend. Dus vanuit die processen in die celdeling krijgen dat de fysiologie zorgt voor een herordening op het moleculaire niveau. Dat gaat dan door naar een herordening van het atomaire niveau. Vanzelfsprekend wil je moleculen kunnen veranderen. Dan moet je met de atomen gaan werken, wat cellen dus kunnen. En cellen kunnen werken met atoomenergie. Want cellen kunnen werken met de elektromagnetische velden. Zoals dat in tetrajongens heet, de chemstroom. Dat is als het ware een waterstraal. En de BEM-circulatie, dat is als het ware een draaikolk. Dus de cellen die kunnen werken met stralen en met draaikolken van elektromagnetische velden. En kunnen daardoor atomen uit elkaar ratelen. En die kunnen daardoor atomen herordenen. Dus cellen die werken heel letterlijk met atoomkernkracht. Maar dat kunnen ze doen. En dat zie je ook in de essentie van die celdeling. Omdat die cellen zich baseren op het faseveld dat onder dat atomaire vlak ligt. Dus in de cellen zie je in die celdeling dat het van de fysieke anatomie gaat in de ruimte naar de processen van de moleculaire verandering in de tijd. Daar vandaan gaat het dan terug naar de energietransformaties op het atomaire niveau. Maar uiteindelijk de kern van dat verhaal, dat moment waar je het eerder over had, waar het allemaal gebeurt, dat zit in die onzichtbare ruimte van het faseveld zelf. En dat zien we in onze voedselinname overigens ook. Dus ik leg nu even de parallel tussen de celdeling en onze voedselopname. In de eerste fase van de voedselopname doen we exact hetzelfde. We zijn fysiek bezig. We kauwen dat wat we eten. De anatomie van dat wat we eten, daar zitten we mee te werken. We zitten fysiek te kauwen. Daar vandaan gaat het dan door naar de maag. En dan met maagzuur en andere sappen wordt dat chemisch bewerkt. Dus de voedselbrei die we hebben, die wordt daar chemisch als een proces in de tijd veranderd. Daar vandaan gaat het naar 12 vlinderige darm. En daar komen enzymen bij de voedselbrei. En die enzymen die zorgen voor een elektromagnetische afbraak van de moleculen. Dus die zitten op dat vlak van atomaire transformaties te werken. En daar vandaan gaat het dan door naar de dunne darm, waar dat afgebroken materiaal met een hele hoop water wordt doorgewassen door de darmwand heen. En die neemt de informatie van het voedsel op. Dus op het moment dat jij een appel eet, dan eet jij niet de appel, maar in die appel zit een heel spectrum van allemaal verschillende stoffen. Het is hetzelfde manier als de chemici het elektromagnetische spectrum bepalen van zeg een medicijn of een hormoon. Zo zit er in de appel die je eet ook allerlei verschillende stofjes die samenkomen in een heel specifieke mengverhouding die uniek is voor die boom in die omgeving, op die plaats, op die tijd. Dus dat is wat ons lichaam dan opneemt. En dat is zeg de tegenhanger van die celdeling waarin de faseruimte die spiegeling zich plaatsvindt, afspeelt. Van de celdeling naar de spijsvertering toe, naar de seksualiteit toe. In de seksualiteit zie je exact hetzelfde. Bij de spijsvertering begint met kauwen en dan met de maag en dan met de 12-vingerige darm en dan naar de dunne darm toe. In de seksualiteit beginnen met het fysieke contact. Het is een fysieke aanraking. Vergelijk dat met de laserpulsatie van een lichtflits. Dus dat is waar een aanraking op begint. Dat is waar een impuls is. Dat fysieke contact leidt dan tot... laat me daar even een stap tussen zetten. Want die is heel important, belangrijk voor het begrijpen van wat er gebeurt in die seksuele overgang. Wat ik beschreven heb voor de opname van voedsel in de maag, van kauwen, chemisch verteren, kauwen in de mond, chemisch verteren in de maag, elektromagnetische bewerking, 12-vingerige darm, informatieopname in de dunne darm. Dat zien we ook in ons waarnemingssysteem. We hebben het eerste contact met de informatie is op de huid, in een sensororgaan, waar de cel niks anders doet dan reageren op een verandering van trilling in de omgeving door een ladingontlading. Die pulsontlading, en dat heet dan in de wiskunde een Dirac-puls, die gaat dan naar de zenuwbaan toe, die als een rij van domino's omvalt en het signaal van de ladingontlading doorgeeft over de hele zenuwbaan heen als een Fourier-signaal. Dus het wordt in een tijdreeks wordt het doorgegeven. Daar vandaan gaat het dan door naar de zenuwplexus, de zenuwknoop. Bijvoorbeeld in de armen en de benen, de retina in het oog is er een. En dat is een vlak waar al die zenuwdraden bij elkaar komen en een tapijtje maken. En dat wat er van de ene draad komt, wordt vergeleken met wat er van de andere draad komt. In een moiré array. Dus daar wordt een moiré versterking of vertraging gedaan op dat signaal. Dus er wordt dan filtratie gedaan, net zoals dat in ons oog gebeurt in de retina. En daar vandaan gaat dat dan door naar de hersenen. Die al die informatie van al die cellen van de hele oppervlakte samenbrengen in een totaal hologrambeeld. En het is ook belangrijk om te weten dat dat hologrambeeld is opgebouwd van de puntcontacten van de sensorcellen op het oppervlakte naar de lijnverbinding van de zenuwbaan, naar het vlak van dat weefseltje, van dat tapijtje, van de zenuwknoop naar het volume van de hersenen. Dus dat gaat van een punt naar een lijn, naar een vlak, naar een volume. Dat is van nuldimensionaal naar eendimensionaal, naar tweedimensionaal, naar driedimensionaal. Oké, met dat begrip erbij, dat in vier dimensies de informatie wordt opgenomen, kan ik teruggaan naar het verhaal van seksualiteit. Want op het moment dat je dan het fysieke contact hebt in de interactie van twee lichamen, we krijgen dus die stimulatie, die gaat dus via dat opnemen van informatie van de zenuwbaan het lichaam in, over vier niveaus. Het gevolg is dat daarna er een reactie is vanuit de anatomische contact naar de fysiologische respons in het lichaam en daar vandaan naar een neurocrine, de neuronen, hormonale respons in het elektromagnetisch gedeelte van het lichaam. En daar vandaan komt er dan een verandering in de processen in het pure bewustzijn, in het lichtveld van de faseruimte van het lichaam. Dus in de seksualiteit heb je dat er een overstap is van het fysieke contact naar zeg het chemische contact, naar zeg het elektromagnetische contact, naar zeg het lichtcontact van bewustzijn. Ik gebruik dit als een voorbeeld voor de interactie tussen mensen. Ja, dus wat we hebben aan de interactie tussen mensen zie je heel precies en heel expliciet in die seksuele interactie. Voordat ik die seksuele processen even uitlijn, wil ik daar nog even een component bij halen. Want waar we mee te maken hebben met die hele internalisatie van die informatie, is datzelfde proces van feed-forward en feedback-lussen, waardoor cellen onderling gekoppeld zijn. Dus in de celdeling zagen we al dat die cel die gaat van materie naar moleculen, naar atomen, naar de fasevelden, en dan kaatst die ineens terug als twee cellen. He, daar zit een heel duidelijk lasereffect aan het werk, een spiegelingseffect, een verdubbelingseffect. Vandaar dat beeld van die laser en dus dat beeld van het hologram ook zo belangrijk is in het verhaal. In dat hele proces zie je dus dat die cel zich laat instorten. Als een soort draaikolk stort die in van driedimensionale ruimte naar tweedimensionale processen, naar eendimensionale energieprocessen, naar nuldimensionaal. Die draaikolk die draait daar om en komt dan terug. Maar in dat proces is die interne celcyclus van die eerste cel verdubbeld naar die Möbiuslus van die twee cellen. En in die seksualiteit hebben we dus te maken met dat hele proces, dat die interne celcyclus en die feedforward en die feedbacklussen van die twee cellen, dat die gekoppeld zijn. En daar zien we dan ook, en dat pikt hier al direct heel essentieel uit.
Ik zeg nog een keer. Heel even.
Ja?
Nog een keer. Dat is dat moment waar je het over hebt.
Ja, ja. Dat moment wat je eruit pikt van daar waar die cel geïmplodeerd is en de draaikolk als het ware naar zijn nulpunt gegaan is en daar vandaan als een andere draaikolk weer terugkomt, dat punt zie je als de feedforward en de feedbacklus tussen die twee cellen. Dat kruispunt van die Möbiuslus. En dat punt wat jij er zo direct uitpikte is de kern van de interactie waar we het over hebben. Dus als we het hebben over de interactie tussen de mensen, moeten we dat altijd kunnen terugleiden naar de interactie tussen de cellen. De interactie tussen de cellen die zien we als de interactie tussen de organen in ons lichaam. En dat is waar de Chinese en de Indiase geneeskunde uitleggen dat alle organen zijn samen één orgaan. En elk orgaan...
Ja.
Ja? Dus elk orgaan...
Ja.
Oké.
Elk orgaan staat voor.
Oké.
Er zit echt een censuur op. Want het is, ik hoop nu vier keer achter elkaar elk orgaan gehoord en dan wordt het stil. Heel gek. Probeer het nog
een keer. Ja, ja, oké. Laat me het even vanaf de andere kant opbouwen. Dus vanuit dat nulpunt waar die cel geïmplodeerd is en weer terugkaatst. Dat nulpunt dat zie je later terug als die feedforward en die feedback tussen de ene cel en de andere cel. Maar dat die feedforward en die feedback...
Ja, maar wacht.
Laat maar even nog iets aanknopen.
Goed. Ja, doen we maar.
Want die feedforward en die feedback tussen die twee cellen is als het ware de dynamische tegenhanger van het contactpunt tussen die twee cellen. Dus waar de eerste cel zijn kern had. Tussen die twee cellen is een contactpunt en dat is nieuw in het verhaal. En dat contactpunt tussen...
Maar allebei die cellen zijn nieuw.
Exact. Maar ze zijn een herhaling van die cel die ervoor was. Ze zijn weliswaar elkaars tegendeel. Dus de celcyclus in de ene cel die moet de tegenhanger zijn van de celcyclus in de andere cel. Die twee celcycli zijn via die Möbiuslus gekoppeld. Maar wat je eerst nog niet in beeld had, was dat contactpunt tussen die twee cellen. En dat is precies dat kruispunt waar die Möbiuslus, die figuur 8... in dat kruispunt, en dat is waar die twee cellen in hun samenhang gereguleerd worden. En die dat punt van die regulatie, van dat kruispunt van die Möbiuslus, is dus datzelfde. Het verlengstuk van dat nulpunt waar die cel geïmplodeerd is en weer geëxplodeerd is. Maar dat punt is ook de kern van onze interacties met onze omgeving. Dus het principe van jouw interacties met jouw omgeving ligt in dat nulpunt van die celdeling, in die faseruimte. En je ziet het dan uitvouwen.
Ja, ik heb een groot probleem met deze analogie.
Ja, de analogie gaat door vier dimensies heen. Maar het is de tegenhanger van wat we zagen met die cel die implodeert. Waar het om gaat is dat waar wij dat omkeerpunt in die cel die zich deelt niet zien, zien we de echo ervan wel in dat contactpunt tussen die twee cellen die uit die celdeling ontstaan zijn. En we zien het in de interactie tussen die twee cellen, want die hebben een feedforward en een feedbacklus bij elkaar. Dat zorgt voor die verbondenheid tussen die twee cellen. Maar in feite moeten we die voorstellen als een Möbiuslus. En dan is dat kruispunt in de Möbiuslus het punt van contact en contactverandering van de interactie tussen die twee cellen. Dus dat is de basis van alle interacties die we hebben. De interactie tussen die twee cellen die begint op het moment van de celdeling, maar die wordt pas expliciet op het moment dat je die twee cellen hebt. En wat ik dan stel, die zien we later in de orgaancyclus en later in de interactie tussen ons. Vertel. Ik heb nog een aantal dingen erop aan te sluiten, hoor. Ik ben er nog.
Ja, nee, dat snap ik. Mijn vraag die is wel heel duidelijk. Die komt zo wel.
Oké. Okay. Wat ik nu wil laten zien is dat de interactie tussen jou en mij, tussen jou en je omgeving, die zien we niet omdat we die van oorsprong al niet kunnen zien, want het is aan de grens van jouw vermogen. Ook aan de grens van het vermogen van de ander. Ik moet nog steeds terug naar het verhaal van de seksualiteit. Maar ik heb nu even dit verhaal nodig om te laten zien dat in de seksualiteit hebben we te maken met die processen van die feedforward en die feedback tussen die eerste twee cellen. Maar dat is dan verder via een tijdfractal uitgedeeld over alle cellen. Dus alle cellen die hebben een feedforward en een feedback. En alle cellen zijn door die feedforward en die feedback aan elkaar gekoppeld. En dat bepaalt de samenhang tussen de ene cel en de andere en de samenhang tussen het ene orgaan en het andere. En in de seksualiteit ervaren we dat. Dus in de seksualiteit hebben we ermee te maken dat de man en de vrouw vanuit een anatomisch contact naar een fysiologisch proces gaan. Dat leidt dan tot de verandering van een neurocrine regulatie. Het chemische proces gaat dan over een elektrisch proces. En dat leidt dan tot een verandering van bewustzijn, orgasme. Wat belangrijk is te beseffen dat het pad in de man anders loopt dan dat in de vrouw. Ja, de man is meer visueel ingesteld, meer neuronaal. En de vrouw is meer gevoelsmatig, hormonaal ingesteld. Dus op het moment dat de man en de vrouw in een interactie gaan. En overigens, dit hele verhaal over seksualiteit heeft alleen maar betekenis wanneer je juist die man en die vrouw in hun complementariteit samen hebt. Want dan pas krijg je dat luidsprekereffect dat je stereo kan hebben. En dat man en vrouw samen een kind kunnen hebben en de mensheid kan voortbestaan. Dus het is heel essentieel dat het verhaal van orgasme aan de man-vrouw polarisatie is gekoppeld. En kom ik even terug naar wat ik al zei. De man is meer neuronaal ingesteld en de vrouw is meer hormonaal ingesteld. Dus dat houdt in dat op het moment dat man en vrouw in die seksuele interactie gaan, vanuit het fysieke contact en de fysieke wrijving, de fysieke ritme, ontstaat er een staande golf, een pulsatie, een laser trigger, die bij de man eerst meer via het neuronale vlak gaat en bij de vrouw eerst via het hormonale vlak gaat. Dus bij de vrouw is er eerst vooral een verandering van de fysiologie. En in de vrouw is het dus het chemische proces dat meer aangezet wordt. In een man is het meer het neuronale proces dat aangezet wordt. Meer een prikkelingsgebeuren dat geactiveerd wordt. Dus bij de man zijn het meer de zenuwen die een eerste respons geven. En bij de vrouw zijn het meer de hormonen die het eerste respons geven. Maar die twee zijn gekoppeld. Dus de verandering van de neuronale activatie in de man, die leidt tot een verandering van de hormonale vrijmaking in het lichaam van de man. Dus de man die gaat van neuronaal naar hormonaal toe. Bij de vrouw gebeurt het omgekeerd. Doordat er hormonaal moleculen zijn vrijgemaakt, wordt er neuronaal een andere activatie gedaan. Dus de man gaat wat meer van neuronaal naar hormonaal, de vrouw gaat wat meer van hormonaal naar neuronaal. Maar het gevolg is dat aan beide kanten dat neuronale hormonale proces geactiveerd wordt. Dus dan krijgen we het vanuit het fysieke contact, via het fysiologische contact, die interne verschuivingen, over kan gaan naar een neurohormonaal contact, dat is elektromagnetisch. Dus dat is waar die lichamen ineens op een elektromagnetisch proces gaan werken. Maar dat is heel belangrijk, want die anatomie zijn er twee verschillende lichamen. In de fysiologie zijn die lichamen nog steeds verschillend, maar het proces is vergelijkbaar. Maar wanneer het van de chemie naar de elektromagnetische kant gaat, dan zijn die twee lichamen ineens radiozenders en kan dat net als bij een scheerspiegel gekoppeld worden. Dus die elektromagnetische velden in een man en die elektromagnetische velden in een vrouw, die moeten dan gekoppeld worden. Dat is waar tantra over gaat, waar de taoïstische seksualiteit van de Chinezen over gaat. Dat hoe langer je in dat gevoel blijft, hoe meer die elektromagnetische koppeling kan ontstaan. En het gevolg daarvan is, en dat is ook dat principe van laser, die twee spiegels van de laser die worden dan op elkaar afgestemd, zodat die met z'n tweeën, dat punt in het midden, exact kunnen gaan plaatsen. Maar dan zien ze ook dat het punt voor de een en het punt voor de ander zijn spiegeling van elkaar geworden. Dus die twee systemen zijn door die neurohormonale koppeling duaal geworden. De een is de tegenhanger van de ander geworden. Ze zijn als het ware spiegelbeeld letterlijk van elkaar geworden. Maar het gevolg is dat daardoor het verschil tussen die twee wegvalt. En dat is het hele belang van dat orgasmeproces, dat is wat Wilhelm Reich dan ook beschreef, dat je vanuit het fysieke contact, via dat chemische proces, door die elektromagnetische koppeling, naar een bewustzijnsverandering kan komen. En in die bewustzijnsverandering komen we er dan eens achter, dat je samen dezelfde informatie zit te verwerken, maar van complementaire perspectieven. En dat waar de dingen elkaar complementeren, ze elkaar ook completeren. Dus je hebt ineens een beeld, dus jouw beeld is ineens versterkt, gesterkt door het beeld van de ander. Dus jouw spiegel in die laserkoppeling en de spiegel van de ander in die laserkoppeling, die laten zien dat het over hetzelfde gaat. En dan kom je dus uit op het transcendente bewustzijn. Dat je kan zien dat wat jij in jou ervaart, dat het een onderdeel is wat er in het universum gebeurt. En dat is ook waarom in de puberteit de seksuele ontwikkeling zo belangrijk is. Want dat is waar je dus van de ontwikkeling van individualiteit, van uniek verschillende lichamen, in de seksualiteit kan ervaren dat je een uniek gedeelde beleving kan hebben. Dat vanuit orgasme ontstaat er ineens een bewustzijnverandering waardoor je niet meer aan jezelf gekoppeld bent, maar aan alles gekoppeld wordt. Dat is waar ook orgasme, seksualiteit in de puberteit die cruciale rol heeft, om je van een mens naar de mensheid te koppelen, om je van een individu naar de soort te koppelen, om je van jezelf naar alle anderen te kunnen koppelen. En op het moment dat je dat bereikt hebt, dan weet je ook dat de interactie tussen jou en de ander altijd van twee kanten beleefbaar is. Eén kant is dat vanuit je unieke eigen beleving, zeg vanuit je fysieke eigen lichaam. En de andere is van een kosmisch perspectief, dat je weet dat je allemaal onderdeel bent van datzelfde gegeven. En als je dan in de historie kijkt, dan kan je ook zien dat er een heel fascinerend aspect is, dat bij de Grieken en de Romeinen had je de Dionysische ritualen, waarbij dat principe wat ik net beschreef voor orgasme, collectief werd beleefd. Dat is waar het dorp dan bij elkaar kwam. En die dan de Haona en de Draona, zoals dat in het Perzisch heet. Dat is dan de wijn en de hostie, zoals dat overgekomen is naar het Westen. Maar in feite was dat de wijn en de hashish. Dus in de Dionysische ritualen werd gebruik gemaakt van wijn samen met hashish, cannabis. En in de combinatie van wijn en hashish was er een verschuiving van bewustzijn. Dat werd dan gekoppeld aan zeg, wat dan heette orgie. Dat iedereen kon met iedereen seks hebben. Want dan had je door de haona en de draona, de wijn en de hostie. De wijn en de hostie was later ook de paddenstoel. Ik weet niet meer hoe hij het... ja, exact. Dus de combinatie van wijn en paddo was dan een manier om al van tevoren naar die bewustzijnsverandering toe te komen. Zodat je als het ware minder lang in die fysiologische fase van die seksuele interactie hoefde te blijven. Dat je sneller in die neurohormonale laag van dat verhaal kon komen. En dat je dus in de stam via dat orgasme een groepsverbondenheid kon hebben. Zoals dat in dat boek van Frank Herbert Dune beschreven wordt, wanneer Lady Jessica de magische vloeistof van de worm drinkt en de bewustzijnsschakelaar ontdekt en daarin een molecuul ontdekt wat zegt de telepathische verbondenheid in de hele groep activeert. Dat is overigens ook wat David Hudson beschrijft in Monoatomaire Goud. Daar gebeuren dat soort processen ook. Dus vanuit die seksualiteit hebben we dan een begrip voor de manier waarop de relatie tussen het individu en een ander, maar ook de relatie tussen het individu en de mensheid, geactiveerd kan worden. Maar er zitten dus twee kanten van het verhaal. En dat is dat je zegt de draaikolk als geheel hebt, of het hologram als geheel hebt aan de ene kant, de cel in haar heelheid, en het doorgangspunt van de draaikolk, het nulpunt van de draaikolk, dat spiegelpunt van die celdeling aan de andere kant. Dus de interactie die we hebben tussen onszelf en de omgeving, die speelt zich af volgens precies datzelfde principe als dat van die celdeling. En als we dan dieper gaan kijken, dan zien we dat we daar ook te maken hebben met exact dat verhaal wat we in de celdeling zien. Dat het gaat om de relatie tussen materie, die is opgebouwd uit moleculen, die is opgebouwd uit atomen. Die zijn ontstaan uit een ordening van fasen. En dan zien we ook dat we daar de koppeling nodig hebben tussen de westerse geneeskunde, die naar de anatomie kijkt, de oosterse geneeskunde, die naar de fysiologie kijkt, de verre oosterse, die naar de neurocrine regulatie kijkt, en de verre westen, die naar de bewustzijnsintegratie kijkt. En dat zijn dus diezelfde verhalen als in het orgasme, van de anatomie naar de chemie, naar de neurocrine regulatie, naar de informatieniveaus, maar dat zijn precies dezelfde principes als we zien in die cellulaire communicatie met die feedforward en die feedback, want die cellen gebruiken dan fysiek de moleculen voor hun communicatie als eiwitten. Ze gebruiken moleculen voor hun chemische reactiviteit als enzymen. Ze gebruiken moleculen voor het signaalspectrum, zoals dat in het laboratorium wordt gemeten, als hormonen. En ze gebruiken moleculen als opslagelementen voor het opvangen, het opslaan, het omvormen, het overdragen van licht in pigmenten. Dus daar zien we dat die vier lagen van celcommunicatie de basis zijn tussen onze verbondenheid tussen body, mind, soul en spirit. Maar dat is dus dat we beleven in die interactie met de ander. En als we dan even dat vorige gewoon even toepassen op wat er gebeurt in jouw interactie met jouw omgeving, dan zien we dat al die processen die spelen daarmee, maar er zijn twee vormen van. Want als jij omgaat met de fysieke werkelijkheid, heb jij een hele andere interactie dan wanneer je omgaat met levende wezens. Als je omgaat met de fysieke werkelijkheid, dan heb jij dat van binnenuit, via jouw involvement, brengen dingen naar buiten toe. En die maken dan contact met dat trillingsveld van de omgeving. Maar in de fysieke wereld, daar zit er geen vrije keuze in. Dus alles wat jij daar doet aan de reactie naar de omgeving toe, wordt puur gespiegeld vanuit de eigenschappen van de materie. Er zit geen vrije keuze ding in. Wat jij uitzendt, wordt gekaatst. Exact zoals dat door de materie teruggekaatst zou worden. En dat is, wordt teruggekaatst door de eigenschappen van de materie. Dat wordt natuurlijk bepaald door de eigenschappen van de moleculen. Dat wordt vanzelfsprekend bepaald door de eigenschappen van de atomen. En dat wordt meest specifiek bepaald door de faseomkering die dat universum, dat fysieke universum, jou biedt als een spiegel. In jouw interactie met de omgeving krijg je dus dat de fysieke werkelijkheid, die laat jou zien wat jij fysiek doet met je lichaam. Dus de fysieke werkelijkheid is voor jou een spiegel voor jouw lichaamsgebruik. Wat jouw lichaam doet. En in hoeverre jij controle hebt over je lichaam. Dus de fysieke werkelijkheid is dus jouw spiegel voor het kunnen zien wat jij met je lichaam doet. De tegenhanger daarvan is de interactie met levende wezens. Want levende wezens hebben vrije keuze. Dus levende wezens kunnen dat wat jij doet gebruiken zoals jij dat voorlegt. Maar ze kunnen dat ook omkeren. En ze kunnen dat ook ontkennen. En ze kunnen doen alsof je dat niet doet. En het gevolg daarvan is dat in jouw interactie met de vaste materie heb je als het ware een vaste ruimte. Het is alsof je tegen een berg loopt. En in de interactie met levende wezens kan je het gevoel hebben alsof je in een lege ruimte stapt. Omdat zij met hun vrije keuze wijken of juist confronteren. Dus in de interactie met levende wezens zie jij niet de spiegeling van je lichaam, maar je ziet de spiegeling van jouw geest. Dus daar zie je die polariteit tussen body en mind. De fysieke kant van je lichaam, de hardware en de bewustzijnsprocessen in je lichaam, de software, die zie je daar helemaal uit elkaar gesplitst worden. Want in de interactie met levende wezens krijg je dat jouw denkprocessen, jouw bewustzijnsprocessen, de manier waarop je omgaat met vrije keuze, wordt gespiegeld. En dat zie je dan tegenover elkaar staan. Dat de omgeving spiegelt hoe je gebruik maakt van je vrije keuze, maar ook hoe je niet gebruik maakt van je vrije keuze. De levende wezens spiegelen hoe jij omgaat met je vrije keuze. De dode materie laat zien hoe je vanuit je reflexen handelt. En in combinatie van die twee heb je als het ware weer zo'n achteruitkijkspiegel, dat je jezelf van voor en van achter kan zien. Van binnen en van buiten kan zien. Dus de fysieke wereld die laat zien wat je aan de buitenkant doet. En de levende wereld laat zien wat je aan de binnenkant doet.
En we dan krijgen een gereutel op de lijn.
Dan zullen we weer bij de 66 minuten voorbij zijn.
Momentje, ik ga de verbinding even vernieuwen.
Perfect.